Zusters en broeders, sta me eerst toe mijn oprecht medeleven te betuigen aan onze patroon heilige Andreas, die niet geselecteerd is in dit trio van apostelen dat die buitengewone ervaring op de berg Tabor mag meebeleven. Ja, het febbetje ben je of niet. Dat even terzijde, gaan we dan maar in op het verhaal. Tabor, ja. Nu, vooraleer dat bijzondere verhaal even uit de doeken te doen, gewoon even melden, ja, het ziet er toch wel een beetje mythologisch uit, sprookjesachtig. Een soort Fata Morgana. Wat moet je daar nu mee, met zo'n verhaal? Iemand die stralend wit, waar geen enkel wasproduct tegen opgewassen is. Geen bleker op aarde. En dan zijn gelaat, dat veranderde, zoals heel zijn wezen, voor hun ogen. En dan een gesprek met profeten die al jaren, eeuwen geleden, gestorven zijn. En de hunker om er een gezellig clubje van te maken door feestorganiseerder, organisator Petrus. Die zegt, kom aan, dat wordt hier leuk, we blijven hier. En dan een soort berisping. Nee, dit is een uitzonderlijk moment. Nu moeten we terug de berg af, naar het dal, naar beneden, naar de wereld. Het is niet omdat je even een high ervaring hebt, een soort religieuze diepte- of hoogte-ervaring, dat we hier nu moeten blijven zitten. En dan nog een mededeling, niet te veel over vertellen, liefst niet, want de mensen gaan dat niet snappen. Doe dat later maar, als je mij niet meer onder u hebt. Dat opstaan uit de doden. Natuurlijke reactie van die apostelen, als de leraar iets zegt vooraan, ja, dan beginnen ze natuurlijk onder elkaar te vezelen. Wat bedoelt hem daar nu weer al mee? Wat is dat? Waar staat dat? Kunnen we het begrijpen of niet? Dit tafereel staat ook in de kunst, uitgebeeld vooral op de prachtige iconen van onze Oosterse broeders. Schitterend, in witte gewaden. Maar wat moeten we daarmee, met dat verhaal? Ik moet toegeven, zusters en broeders, dat in plaats van die ene persoon hoog op die berg, die daar in een totale gedaanteverandering een beetje de show steelt, ik een andere figuur nu voor ogen heb die meer tot mijn verbeelding spreekt. Een naakte mens in het midden van Parijs, die op het plein voor de Notre-Dame, op zijn Antwerps gezegd, in zijn flikken loopt. En die daar staat te pronken met zijn lijf en leden. En die ook de show steelt van die miljoenen toeristen die daar voorbij komen. Maar die man, die staat daar niet zomaar als een soort nieuwe Adam van Michelangelo in een zinspeling op de erotische wellust van de mens. Maar die staat daar in zijn naki, in zijn blote, als een beeld van vrijheid. Want die man daar, die staat bovenaan een serie van 6 reliefs. En het begint onderaan met een oude man, gebogen en gebukt, met een winterjas en op zijn rug zwaar beladen met sprokkelhout, om de winter te doorstaan, en is in zichzelf gekropen. En net daarboven staat er iemand met een regenjas. Nog een beetje gebogen, maar al iets meer rechtop, helemaal gehuld. Dan krijg je daarboven iemand gewoon gekleed, nog iets jonger, met een iets meer open kijk op de wereld. Dan krijg je iemand die half naakt is, die gaat zwoegen op het veld en die de volle krachten van zijn leven heeft. En uiteindelijk de jongste in volle glorie bovenaan. De mens, een soort ideaal. Natuurlijk zult u denken, jammer, hallo, hallo. Iedereen van ons droomt toch van de eeuwige jeugd en van de good looks en van glorie en succes. Nochtans staat die blote man op de voorgevel van de Notre-Dame al meer dan 800 jaar daar niet om uw erotische wellust te botvieren, maar om u aan te geven dat u als mens geroepen bent om in volle glans en glorie mens te zijn. In een perspectief dat naar de hemel gericht is. En de aardse mens die gebukt gaat door de zorgen van het bestaan, door het zwoegen van de arbeid, door de pijn van het verdriet en door de littekens van het leven, die langzaam door de kracht van het geloof opveert om de ideale mens te worden. Maar, zusters en broeders, hoe doe je dat? Ah, daarvoor hebben wij de vaste. Wanneer we elk jaar opnieuw die vaste tijd met beide handen aannemen, gaan we er natuurlijk niet jonger op worden, jaar na jaar. En de jeugdigheid, ja, die zullen we ondanks alle pogingen toch meer en meer achter ons laten. Maar wat we wel kunnen bereiken is iets van dat mooie mens zijn beleven in ons hart, in onze geest, in onze ziel, in het binnenste van ons wezen, in het diepste van onze persoonlijkheid. Als we tenminste alle gevaren, alle zwakheden die ons belagen, als we daartegen durven vechten, zodanig dat de jeugdigheid van hart en ziel niet bedorven wordt of terug clean wordt, terug zuiver wordt. En daarom behelp ik mij met een tekst geschreven door de Hongaarse schrijver Sándor Márai in Gloed, die het heeft over de duisternis in een mensenhart. Het is een monoloog van een jager die, en u zult de parallel zien met het leven, het heeft over zijn verkenning in het bos. Diep in de nacht. En alles wat dat woord betekent, met het bewustzijn van jagen en gejaagd worden. Liefde, zwerven, doelloze levensvreugde en strijd om het leven. In de duisternis van een mensenhart zijn er driften die even wild zijn als het jachtinstinct van een wolf of een mannetjeshert. Driften van dromen, begeerte, ijdelheid, zelfzucht, hitsige wellust, jaloezie en wraak zijn heimelijk aanwezig in de menselijke nacht. Zoals de puma, de gier en de jakhals rondsluipen in de nachtelijke woestijn. En er zijn fasen in het leven waarop het in het menselijk hart geen nacht meer is, maar ook nog geen dag. Wanneer die wilde beesten tevoorschijn komen uit de geheime sluipplaatsen en holen van de ziel. Driften die we jarenlang vergeefs hebben trachten te beschaven en te temmen, lange jaren. En daarom, zusters en broeders, wordt u vandaag gepresenteerd op de berg Tabor, de ultieme mens, Jezus. Die vanuit een diepere spirit, een bezieldheid van Gods geest, in staat was om die roofdieren van driften in zijn hart een halt toe te roepen en het verouderingsproces van ziel en de vertroebeling van het hart en geest te stoppen en de eeuwige jeugd, de schoonheid van de ziel te bereiken in het aangezicht van God, daar hoog op die berg. De duisternis wordt overwonnen doorheen het lijden van Jezus, de smartelijke nacht en de pijn. Maar dan komt de triomf van het licht van de verrijzenis, de kracht van Gods liefde. En dat perspectief, zusters en broeders, wordt ons aangeboden op deze tweede zondag van de vaste. Als een droom, als een ideaal, als een streefdoel, opdat u de vaste tijd terdege met beide handen zou beleven. Om elke kans die er is, om de negatieve krachten van het leven te overwinnen en zo wat meer dichter bij God te staan. Mogen dan de wens die wij jaarlijks uitspreken op de nieuwjaarsdag zelf, uit het Oude Testament, dan ook een verlangen worden in uw geest in deze 40 dagen vaste tijd. Mogen de Heer u zegenen en behoeden. Mogen de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat naar u keren en vrede schenken. Mogen die diepe innerlijke vrede, na de strijd met alle ondeugden, dan ook de uwe worden, doorheen deze zalige vaste tijd.